Dames en heren, het is 8:00. Met uw welnemen zullen we beginnen. De afgelopen 2 dagen is gezegd, en dat geldt ook voor deze vergadering, dat we een nieuwe periode met deze commissie is aanvangen. Onze voorgangers die hadden de reputatie efficiënt en ook snel te vergaderen. En ik stel voor dat we in ieder geval ernaar streven om niet te ver bij hen achter te blijven. Dit ter inleiding. De agenda, kunt u instemmen met de volgorde waarbij mevrouw van Gerwen heeft net voor de vergadering opgemerkt dat er wat onderdelen zijn bij punt 6. Die, als je punt 5 hebt goedgekeurd, dan hoef je punt 6 niet meer in extenso te behandelen. Dus ik stel met uw instemming voor om de punten 6 en 5 te wisselen. Ik neem aan dat dat geen bezwaar heeft. Dan doen we dat. We hebben geen mededelingen verder. Geen mededelingen. Dan met uw instemming is punt 1 afgewikkeld. Voor punt 2 heeft niemand zich gemeld. En dan zijn we toe aan punt 3. De actieve informatieplicht van de collegeleden. En ik heb begrepen dat wethouder Heinrich daar de gaarne aan zal deelnemen.
Ja, voorzitter, dank u. Ik heb een tweetal onderwerpen, korte onderwerpen voor uw commissie vanavond. Allereerst de Noorse Skog. Daar zijn natuurlijk een aantal ontwikkelingen. U heeft er allemaal de afgelopen maanden, zeg maar het afgelopen half jaar, via de krant het een en ander over kunnen vernemen. De directie van Noorse Skog en ook de gemeente hebben gemeend dat het goed is om een tweetal informatieavonden te houden. Die zullen volgende week gehouden worden. Om daarover wat nader toelichting te geven. Wat er gebeuren gaat en wat er gebeuren zou kunnen gebeuren. 1 avond op 25 mei is met name voor medewerkers van Noorse Skog en relaties van Noorse Skog. Een ander is een openbare bijeenkomst op 26 mei. Waar u ook een uitnodiging voor heeft gekregen. Waar ook uitnodigingen zeg maar, in het dorp Renkum zijn verspreid. En dat is een avond in de Renkum die om 7:30 zal beginnen. U bent daar uiteraard ook van harte voor uitgenodigd. Een tweede is, het betreft ook een informatiebijeenkomst. Daar is nog geen uitnodiging de deur uit, maar die zal heel binnenkort wel de deur uit gaan. Dat betreft een informatiebijeenkomst over het Gawar-terrein. Wij zullen op 31 mei, dat is maandag 31 mei, een informatiebijeenkomst over het Gawar-terrein houden in de concertzaal. 7:30. Waarin we de resultaten van het onderzoek naar de verontreinigingen zullen presenteren. Het saneringsplan zullen presenteren en ook de planning van de uitvoering van de sanering zullen presenteren. Als ook zeg maar de consequenties, laat ik het zo maar eventjes noemen, van de uitvoering van de sanering voor de omwonenden. Nou, dat was het.
Dank u wel. Heeft u de aanleiding, et cetera? De heer Kaspers, dan mevrouw van Gerwen.
Ik ben nieuwsgierig geraakt door de opmerking van de wethouder over het eerste agendapunt. Kunt u het gelijk zeggen zonder de vertrouwelijkheid die misschien van toepassing is omtrekken, de strekking van de nieuwe informatie die volgende week bekend wordt vertellen. Moet hij nieuwe informatie verwachten of zegt u ik wil de betrokkenen op de hoogte houden van de voortgaande proces?
Het is met name laat ik zeggen, de wens zowel van Noorse Skog als ook van ons om mensen op de hoogte te houden, om zeg maar, duidelijk te informeren over de stand van zaken. Daar doen ook zeg maar, verschillende, laat ik het maar even voor het gemak noemen, geruchten de ronde. En het leek ons goed om daar vanuit beide instellingen het een en ander over te vertellen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had nog een ander onderwerp aan informatieplicht verwacht. En daarom wil ik daar toch eventjes nu naar vragen. Dat is weliswaar een andere portefeuillehouder. Maar de fractie van GroenLinks had vragen gesteld over, laat ik het even zo zeggen, het tweede deel van het kopstation bij de afsluiting van het station Arnhem. En we hadden gevraagd om die vragen voor de commissie bedrijvigheid te beantwoorden. Dat was niet gebeurd, dus ik dacht, nou, dat zal dan nu ter plekke gebeuren. Maar ik hoor het u niet zeggen, dus ik wilde even weten hoe dat zit.
Ik ken de vragen niet, althans niet nu zo letterlijk reproduceren. Ik weet wel dat er vragen over gesteld zijn. Ik ken ook de antwoorden niet. Ik kan daar dus ook uw vragen niet vanavond inhoudelijk beantwoorden. En weet ook niet, ik kan geen antwoord geven op de vraag waarom niet zoals gevraagd die antwoorden voor deze commissie naar u zijn of naar de commissie of de raad zijn aangeleverd.
Misschien nog één ding, want dat vergat ik net te zeggen. Want gisteren stond wel in de krant wat het besluit is van de NS. En wij hadden gevraagd, zeg maar, naar dat besluit. Het is uitermate vervelend als de raad uit de krant moet lezen wat nou het besluit is, zeg maar. Daar waar het eerder de gemeente zelf al overkomen was om het uit de krant te moeten lezen. Dus dan maak ik nu maar van deze gelegenheid gebruik om aan u te vragen of wij die vragen morgen beantwoord krijgen.
Ik zal, laat ik zeggen, de urgentie, zoals u hem naar voren heeft gebracht, bij de collega onder de aandacht brengen.
Mr. Wethouder, voorlopig bedankt. Dan stel ik punt 4 aan de orde. Het buitengewoon opwindende onderwerp algemene verordening ondergrondse infrastructuren. Wie wil daarover het woord voeren? Niemand? De heer Hageman?
Dank u wel, voorzitter. Anders zijn we zo vroeg thuis. U wil het record wel breken, maar de vorige periode. We zullen dat trachten. Wij, voorzitter, de VVD, die kan ons best wel vinden in dit voorstel. Maar we hebben toch twee korte vragen, of drie feitelijk. Er wordt gesproken over eventuele meeropbrengsten uit de leges. En wij gaan ervan uit dat dat eventueel slaat op de besluitvorming door de raad. En niet op de onzekerheid van de inkomsten zelf. Want dan moet toch de hele tarieventabel ter discussie gesteld worden. Dat is één. En in de samenvatting staat, er moeten graafwerkzaamheden gemeld worden aan het college, bij het college. En wij nemen aan dat dat vooraf zal moeten zijn. Vervolgens de vraag, de algemene verordening ondergrondse infrastructuur. Is dat een naam die algemeen gebruikt wordt in Nederland of gebruikt gaat worden? Dat is het.
De wethouder Gani.
Voorzitter, die eventuele meeropbrengsten waar de VVD-fractie op doelt, dat zijn de eventuele meeropbrengsten afgezet ten opzichte van de taakstelling telecommunicatie. Er wordt geschat een opbrengst voor de leges van 26.000 euro, minus 17.500 euro ter invulling van de taakstelling, blijft over 8.500 euro. Dat zijn de eventuele meeropbrengsten. Die graafwerkzaamheden moeten worden gemeld. Ja, die moeten uiteraard vooraf worden gemeld, maar dat lijkt me een vanzelfsprekendheid. En de naamgeving, dit is geen standaardnaam. Je bent in principe vrij om je verordening de naam te geven zoals je zelf als gemeente de naam denkt dat die het beste past bij de verordening. Maar dit is wel een gebruikelijke naam. En dat doet ook, denk ik, de verordening. De naam van de verordening doet recht ook aan de inhoud van het stuk waar het over gaat. Het is altijd erg makkelijk als je uit de naam van de verordening kunt aflezen waar de verordening over gaat en waar die opslaat.
Dank u wel. Akkoord met het voorstel.
Nog iemand? Vindt u het goed dat we dit als sterstuk meenemen naar de vergadering? Ja, dank u wel. Ik zal blijven zitten. Daarmee hebben we punt 4 van de agenda afgewikkeld. Dan gaan we nu dus even naar punt 6 en daarna naar punt 5. En punt 6 is dus het updaten van het verordeningenbestand. Wie wil er over het woord? Meneer Bosman, mevrouw Vergerwe. Oké, meneer Bosman.
Ik wil er eigenlijk heel kort over zijn, meneer de voorzitter. Ik wil eigenlijk gemeld hebben dat dit een voorstel is waar wij bijzonder blij mee zijn. Sowieso is alles wat het aantal verordeningen terugbrengt, ook al gaat het dan in dit geval maar om een uitermate beperkt aantal, dat zien we als zeer positief. En toepassing van de lex silentio positivo legt een extra druk wat ons betreft op de gemeente om zich te houden aan tijdlijnen. En ook dat zien we als positief. Dus in zijn totaliteit een goed voorstel en we zijn daar erg blij mee.
Ja, voorzitter, wat betreft GroenLinks is dit een uitstekend voorstel. Het is overigens ook een heel helder voorstel met een goede uitleg. Erg prettig, want het is wel behoorlijk juridische informatie die erin staat. Dus compliment. Wat betreft de geadviseerde besluiten kunnen wij ook met alle vier de punten instemmen. Maar ik wil toch even bij die lex silentio positivo stilstaan. Niet vanwege de inhoud, maar vanwege eigenlijk de samenhang met de APV. Dan zijn wij een commissievergadering, dus dat is verder niet zo'n punt. Maar straks beslissen we bij dit agendapunt in de Raad al of na de APV over dat we dit gaan toepassen bij bepaalde artikelen. En daarna of daarvoor hebben we een APV waar we dat ook al in hebben besloten. En dat vergt volgens mij even aandacht. En daarom wilde ik het ook even kunnen noemen voor hoe dit geagendeerd wordt. En of je dat nou in dit voorstel doet of alleen in dat andere voorstel. Dus een heel technische opmerking, maar er zit een raar soort verknoping zit er. Die overigens verder inhoudelijk dus akkoord is. En dan nog één punt waar ik eigenlijk bij meneer Bosman wil aansluiten. Het is een heel prima voorstel. Het is ook heel prettig dat er een overzicht van het verordeningenbestand achter zit. Dat blijft toch nog een aanzienlijke lijst. Mogelijk leidt praktisch updaten over een paar jaar wel weer tot een kortere lijst. Maar wat misschien wel heel erg mooi zou zijn is als we, net als wat we doen rondom het in beeld hebben van hoe alle beleidsnota's en beleidsvisies zich verhouden, ook aangeven met welke beleidsterreinen deze verordeningen nu ook weer samenhangen. Oftewel, voor dit voorstel kennis nemen uitstekend, maar het zou erg mooi zijn als wij weten te ontsluiten hoe onze beleidsnota's en de verordeningen weer samenhangen, zodat het ook voor burgers verder inzichtelijk is. En ik zou heel graag van het college willen horen dat ze daaraan willen werken.
De wethouder.
Ja, voorzitter, na zoveel lof mij toegezwaard kan ik natuurlijk niet anders doen dan ruimhartig de vraag die GroenLinks gesteld heeft in die zin te honoreren. Dat ik eventjes wil kijken, want ik kan niet helemaal overzien op dit moment, maar zeggen hoe lastig of hoeveel tijd het kost, hoeveel werk het vergt om de door u gewenste koppeling, zegt u, CQ samenhang tussen die beleid, dat beleid en die verordeningen zeg maar inzichtelijk te maken. Ik weet dat op een aantal terreinen dat ook al wel gebeurt. Bijvoorbeeld op het welzijnsterrein, dat is gehoord op de afdeling al. Maar in ieder geval, we zullen even kijken hoe ver en hoe makkelijk we daar aan tegemoet kunnen komen. En ik stel mij voor, nu spreek ik eventjes op basis van mijn gezond verstand en niet door zeg maar feitelijke kennis daarover gehinderd, dat niet een al te gecompliceerde zaak zou moeten zijn. Dus dan, als dat zo is inderdaad, dan ben ik van harte bereid om u toe te zeggen dat we een keertje proberen dat overzichtje en dergelijke en die samenhang inzichtelijk te maken.
Er was nog een andere vraag, namelijk over de relatie tussen punt 5 en punt 6.
Ik heb eigenlijk begrepen meer dat het een opmerking was van GroenLinks. Het is inderdaad zo dat ook in het AVP die lex silentio positivo al is verwerkt. En het zijn natuurlijk dingen die, laat ik zeggen, waarvan het goed is dat in de APV verwerkt is. Het is gewoon omdat het twee gescheiden stukken zijn, hebben wij het een in het ander op die manier in elkaar geschoven, in elkaar verwerkt. Maar het moet ook wel zo zijn natuurlijk dat het APV, laat ik zeggen, los gezien en gelezen en gebruikt kan worden van laat ik zeggen, het besluit wat u nu hier onder punt 6 neemt. Dus het heeft verder geen inhoudelijke of juridische consequenties.
U vindt het goed om het schokkende besluit te nemen om hier ook een sterfstuk van te maken? Akkoord. Dan zijn we bij punt 5. De wijziging van de APV. Wie wil hierover het woord? U krijgt het woord. Bart krijgt het woord. Mevrouw van Gerwen krijgt het woord. Dan beginnen we bij mevrouw van Gerwen. En dan de heer Bouwman. En dan de heer Bartels.
Dank u wel, voorzitter. Ik begon bij het vorige onderwerp te zeggen dat wij het een prima stuk vonden. Dat wil ik eigenlijk nu ook weer aangeven. Uitstekend wat betreft opbouw en toelichting. Ook dit is natuurlijk een behoorlijk juridisch verhaal. Wat betreft GroenLinks zijn de beslispunten, oftewel in feite zeg maar de APV, de gewijzigde APV en de inhoudelijke wijzigingen die daaronder liggen, zijn akkoord. Er zijn echter alleen wel, dat is eigenlijk altijd als we de APV bespreken, dan moet je de APV aan de ene kant zien als een soort sluitstuk van beleidsontwikkeling of in ieder geval meningsvorming over wat moet je opnieuw regelen of wat moet je op een bepaalde manier vastleggen. En tegelijkertijd is het ook altijd weer de start van het denken over, hey, als het er zo staat, welke kansen hebben we dan nog meer? En daarom wil ik er over 3 onderwerpen iets over zeggen. Het eerste onderwerp waar ik iets over wil zeggen is over dierenwelzijn. En dan hangt dat met name samen met artikel 260 is dat met name en de richtlijn of de, dan moet ik het even goed zeggen, de richtlijn van het college die aan 260 vastgekoppeld gaat worden onder tegelijkertijd het schrappen van artikel 4.5a over de geluidsoverlast door dieren. Dit is een punt wat gaat over uitvoering en het is een punt wat gaat over zorg. Het volgende is bij GroenLinks gemeld in een themaavond die wij hebben gehad over dierenwelzijn. Dat de dierenambulance en de dierenartsen vaak oplopen tegen de situatie dat daar waar zij de zorg voor het dier hebben en in feite in actie komen op het moment dat geconstateerd is dat het te gevaarlijk en te veel overlast is, ze vaak op een plek komen waar misschien de politie wel al geweest is en in de nieuwe situatie misschien de buurtbemiddeling in actie is geweest, maar vervolgens zij geconfronteerd worden met een vertrokken politie of buurtbemiddelaar. En dan naast de zorg voor het dier ook de nou, soms wat boze eigenaar treffen. En wat ik zou willen vragen is het volgende. Dat er aandacht is voor vanuit het college in het overleg met de politie en de buurtbemiddeling. Voor die situatie, zodat de dierenambulance de zorg voor de dieren kan nemen. En in feite, nou, laat het maar zo zeggen, de politie en de buurtbemiddelaar de zorg voor die situatie tussen de mensen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat toen wij dat hoorden, ergens in november was dat, toen hebben wij die zorg ook al geuit, hebben we rechtstreeks geuit. We hebben ook het bericht gekregen van de dierenambulance dat dat al een stuk beter gaat. Maar daar waar nu ook weer aandacht in de APV ervoor is en een wijziging in de richtlijn, willen we het nog even benadrukken. Het tweede punt waar ik bij stil wil staan, dat zijn de artikelen die over evenementen gaan. Dat zijn er aardig wat. Dat zijn op zich prima artikelen, wat GroenLinks betreft. Maar een van de dingen waar we al eerder aandacht voor hebben gevraagd, is dat juist bij evenementen, en we hebben een hele belangrijke, en we hebben er meerdere in onze gemeente, we in de uitvoering van de APV, of in feite in de uitvoering van het vergunningsstelsel, een heleboel kunnen doen aan duurzaamheid. En ik wil even toch benadrukken of benoemen dat de gemeente Arnhem onlangs, en ik dacht dat het college in de gemeente Arnhem was, een besluit heeft genomen over voorwaarden aan vergunningen bij evenementen die in één klap afval, milieu en klimaat een heel stuk positiever, zeg maar, dichterbij brengen. En ik zou het college willen vragen om voor de uitvoering hiervan toch eens even in Arnhem te gaan kijken en daar meteen dus ook een aantal mooie successen mee te kunnen boeken in het thema duurzaamheid wat ook voor dit college centraal staat. Nou, dan nog één onderwerp wat ook over duurzaamheid gaat, maar wat altijd een beetje spannend is. Het gaat over vuurwerk. Consumentenvuurwerk is gereguleerd in het vuurwerkbesluit, hoeft verder niet over te hebben. In de APV staat dat het college plekken of momenten of nou, van alles kan aanwijzen waar geen consumentenvuurwerk bij de jaarwisseling kan worden afgestoken. Je ziet de trend in het land dat er steeds meer georganiseerd vuurwerk komt. En misschien leidt dat niet nog meteen tot minder consumentenvuurwerk. Maar dat is wel een punt waar GroenLinks toch wel in geïnteresseerd is. Want dat zou ook een winst voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid kunnen zijn. Dus in feite is het de vraag aan het college. Is het collegebeleid bereid om daar eens over na te denken? Niet om nu al te regelen dat er ergens geen consumentenvuurwerk zou mogen zijn. Maar om te kijken van wat zou je op dat soort momenten ook met een alternatief kunnen doen.
De bal.
Meneer voorzitter, wij willen dat D66 in dit geval het wat korter houden allemaal. Waar het ons in het bijzonder om gaat wat betreft de APV is het verbod op openlijk drugsgebruik. Drugsgebruik ziet D66 allereerst als een kwestie van volksgezondheid. Het beperken van de gezondheidsschade, zeker bij jongeren, vindt D66 belangrijker dan de strafrechtelijke kant. De vraag is wat het opnemen van een verbod op openlijk drugsgebruik, het APIV, echt oplevert. De politie kan hier dan tegen optreden, maar wat houdt dat in? Ze oppakken en ze vervolgens 10 minuten later weer loslaten. Dus wij vragen ons met name af wat het echte nut van het opnemen van dit artikel is.
Meneer Bartels.
Ja, dank u voorzitter. Over het algemeen kunnen wij ons wel vinden in het voorstel, behalve één punt. En dat betreft het punt dat ook door door GroenLinks is aangeroerd nu en ooit ook door D66 anderhalf jaar geleden. Het heeft te maken met artikel 4.6a, daar waar het gaat over geluidsoverlast door dieren. En ik benadruk het woordje geluid. Want overlast is één, geluidsoverlast is heel specifiek ingekaderd. Anderhalf jaar geleden heeft de VVD en CDA en ook D66 een amendement ingediend om eigenlijk dit artikel in de APV te kunnen krijgen. Daar hadden we onze redenen voor. Nu zijn we dus een korte tijd verder en dan constateert men, het college, in dit voorstel van eigenlijk moet het artikel maar weg. Alleen wat mij dan bevreemd is dat het college zelf aangeeft, althans de burgemeester, dat de bewijslast, als je praat over het artikel wat thans in de APV staat dat hierover gaat, en de bewijslast met betrekking tot het voorgestelde artikel, dat die eigenlijk even groot is. Dus in die zin zit er geen verschil in. Wat is het nadeel van de van het artikel wat voorgesteld wordt, dat vinden wij namelijk deze, dat eigenlijk een drietraps behandeling van het probleem voorgesteld wordt in de oplossingssfeer. Hè. Ze zeggen van, als je meegaat met een voorstel, dan moet degene die klaagt, moet eerst initiatief nemen. Kom je er niet uit, dan volgt de buurtbemiddeling, et cetera. En daar zit nou voor ons de crux in. Want wij geloven dat in een aantal gevallen buurtbemiddeling helemaal niet leidt tot het oplossen van het probleem. En als je al zegt dat de bewijslast in beide gevallen gelijk is, waarom zou je dan dat gaan veranderen en de burger op voorhand opzadelen om ook via buurtbemiddeling tot een oplossing te komen? Buurtbemiddeling kan helpen, ik ben het in die zin eens met mevrouw van Gerwen, maar er zijn ook gevallen denkbaar en aantoonbaar waarin het absoluut niet helpt en juist eigenlijk de zaak verslechtert. Kortom, wij voelen er niks voor om buurtbemiddeling als het ware op te leggen alvorens de politie ingeschakeld kan gaan worden. Ten meer ook omdat het college zelf aangeeft dat de bewijslast in beide gevallen, in de bestaanssituatie en in de beoogde situatie, eigenlijk gelijk is. En CDA streeft ook naar om dit artikel, wat thans in de APV is opgenomen, wat gesteund werd door de VVD en D66 anderhalf jaar geleden, wat gewoon te laten staan. En in de andere zinnen hebben wij geen moeite met het voorstel.
Voorzitter, per interruptie is het nauwelijks meer. Maar ik heb sterk de indruk dat het niet helemaal duidelijk is wat buurtbemiddeling doet. Buurtbemiddeling is niets anders dan mediation. En als een van de partijen niet mee wil doen, waar alle ruimte voor is zoals het nu in de APV staat, dan is dat een stap die overgeslagen zal worden. Want hij kan niet uitgevoerd worden, want je hebt geen commitment van alle partijen.
Voorzitter, in het ene geval is het zo van dat die mogelijkheid expliciet genoemd wordt en dus ook eigenlijk bewandeld zou moeten worden. In de huidige situatie kan dat, maar dat hoeft helemaal niet. Daarin ligt dus die situatie open. En het meest belangrijk voor ons is het feit dat de bewijslast in beide gevallen even groot dan wel even klein is. Dus wij zien niet in waarom je alleen daarom de zaak zou moeten veranderen op dit onderdeel.
Voorzitter, mag ik even reageren op de heer Bartels, omdat het erop lijkt dat CDA en GroenLinks hier dezelfde opvatting hebben. Maar ik geloof toch niet dat dat helemaal het geval is. Want GroenLinks vindt het op zich prima dat het artikel over de geluidsoverlast in de huidige vorm geschrapt wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat tezamen met de uitvoeringsrichtlijn die aan het college is, inclusief zeg maar de stappen die je daarin kan zetten, inclusief de opmerkingen die mevrouw Van den Berg van Gemeentebelangen daarover heeft gemaakt, volstaat in alle situaties van overlast, als het gaat om hinder, gevaarlijke dieren enzovoort, ook waar het gaat om geluid. Dus oftewel het combineren in een ander artikel en vervolgens een goede richtlijn hoe te handelen, is wat ons betreft voldoende. En wij hebben vooral een zorgpunt over de uitvoering weer daarna gevraagd.
De wethouder die wederom het genoegen heeft mede namens de portefeuillehouder antwoord te geven.
Ja, voorzitter, dank u. Dat had ik nog niet eens gezegd inderdaad bij de vorige keer, dat de portefeuillehouder zich laat excuseren en dat ik het genoegen en de eer heb om in zijn plaats het APV te mogen toelichten. Even over die, zeg maar, dierenwelzijn, het artikel 4.6a, die blaffende honden. De belangrijkste reden voor het college om het voorstel te doen zoals hij in het raadsvoorstel is geformuleerd, namelijk om amendement, om dat weer, laat ik zeggen, te verlaten, is gelegen in het feit dat het amendement specifiek sprak over een periode van 10 minuten, of eigenlijk langer dan 10 minuten, waarin er sprake moest zijn van geluidsoverlast, geluidshinder. En dat is in de praktijk een lastige. Om even iets heel simpel te zeggen, wij spreken de politie, er is geluidsoverlast, er wordt een melding gemaakt, de politie komt aan en die moet dan bij wijze van spreken met het klokje in de hand 10 minuten gaan staan om de overtreding te constateren op basis van het, laat ik zeggen, artikel zoals het op dit moment in het APV staat op basis van uw amendement. En de politie vindt het, laat ik zeggen, het is ook veel logisch dat er bijvoorbeeld de politie, als er sprake is van geluidsoverlast en werkelijk een door een bevoegd ambtenaar geconstateerde overlastsituatie op basis van blaffende honden, dat hij die 10 minuten niet hoeft te wachten, maar gewoon in kan grijpen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden om het amendement van destijds, althans de tekst daarvan, te verlaten en te komen met het nieuwe voorstel. Geluidsmeting, maar ook gewoon de constatering dat er sprake is van, zeg maar, overschrijding van normaal dierengeluid, zeker normaal hondengeblaf. En daarna zal er natuurlijk zeker een traject, dat lijkt me ook logisch, dat je niet begint met gelijk, zeg maar, de grootste trap tegelijkertijd in te zetten, namelijk de politie die alleen maar bekeurend dan wel anderszins kan optreden, omdat je probeert in een buurt waar mensen, waar die hond woont en waar de eigenaar van die hond woont, toch weer probeert op een normale manier met elkaar om te gaan, dat je dan inderdaad die buurtbemiddeling gaat optreden. Maar dat laat onverlet dat het natuurlijk niet zo is dat er sprake van overlast, de politie die rijdt weg en die zegt, ja, we komen over een week wel terug en ondertussen gaat u proberen in die tijd met de buurtbemiddeling eruit te komen. Dat kan tegelijk ingegrepen worden, maar daarna moet je proberen het middels dat traject van die buurtbemiddeling proberen af te ronden in die zin dat er weer de buren die het betreft dan, de eigenaren van de honden, weer op een gewone normale manier met elkaar, zal ik zeggen, door het leven kunnen, laat ik het zo maar eventjes formuleren. Dus we denken dat met alle respect voor de intenties van de indieners van het amendement destijds, dat het voorstel zoals wij het in het raadsvoorstel hebben verwoord en nu in het APV althans voorstellen op te nemen, dat dat een betere oplossing is. Dan richting D66 over het openlijk drugsgebruik. Ja, kijk, het staat met name, en dat staat ook in de toelichting bij het stuk, met name is het opgenomen in de APV om de politie, laat ik zeggen, een mogelijkheid te geven om in te grijpen. Als de politie constateert dat er openlijk sprake is van drugsgebruik, zeker van blowen, wat dan in de meeste gevallen het geval zal zijn, dan kan de politie op basis van het nu geformuleerde artikel direct ingrijpen. Net zoals de politie op basis van, zeg maar, hinderlijk drankgebruik in de openbare ruimte ook in kan grijpen. En het leek ons goed om dat expliciet in die APV op te nemen, zodat dat een hele duidelijke, zeg maar, handvat, laat ik het zo maar even formuleren, voor de politie zou kunnen zijn om op dat moment in te kunnen grijpen. Ik wil best even kijken op suggestie van GroenLinks, laat ik zeggen, wat de gemeente Arnhem in haar vergunningbeleid voor evenementen, zeg maar, aan duurzame aspecten, laat ik het zomaar even noemen, in dat vergunningenstelsel heeft opgenomen. Het is mij nu niet zo bekend, maar vergeet u niet dat ook wij een aantal, zeg maar, hele normale
als u wilt, duurzame aspecten in ons evenementenbeleid hebben opgenomen, ook organisatoren van allerlei evenementen, worden geacht, om maar eens iets heel simpels te noemen, de rommel op te ruimen. En dus, daar. Ja, maar dat zijn ook dingen die natuurlijk, evenementenvergunning zijn opgenomen. Ik weet niet waar Arnhem meer doet, althans meer vraagt, laat ik het zomaar even formuleren. Wij gaan er naar kijken en als het zinvol is, dan neem ik dat graag, zeg ik nu maar ook even. Als portefeuillehouder duurzaamheid neem ik dat ook graag dan in het evenementenstelsel of in het vergunningenstelsel over. En het vuurwerk, ik moet u eerlijk zeggen, dat is een persoonlijke noot. Ik steek nooit vuurwerk af op oudejaarsavond. Dat spreekt mij niet zo verschrikkelijk aan. Maar ik kan me wel voorstellen dat de mensen die dat wel aanspreekt, en er zijn velen onder ons in deze gemeente, in deze wereld, die daar zeer veel plezier en vreugde aan beleven, dat er toch nog altijd wel iets heeft om zelf je vuurwerk af te steken. Desnoods je zoontje te leren of je kinderen te leren hoe je vuurwerk af moet steken, boven het kijken naar georganiseerd vuurwerk elders. En dan die dierenambulance.
Maar wethouder, u zorgt toch iedere avond voor vuurwerk in deze zaal?
Ja, nou, daar kan ik inderdaad alleen maar volledig beamen als u dat wil.
Voorzitter, daar zouden wij de APV dan wel op willen amenderen, goed, maar dat hadden we ook niet gevraagd.
Goed, maar u moet mij ook niet al te veel, nu gaan testen, want dan ga ik alsnog weer vuurwerk uitbarsten. Dan nog even het eerste puntje, GroenLinks, ik kom daar nu het laatste aan toe, voor wat betreft de dierenambulance en boze eigenaar, laat ik het zomaar eventjes noemen. Ja, kijk, daar waar er sprake is, kijk, in de 99 van de 100 gevallen gaat het zo. Er komt een melding, die komt bij de politie of bij de meldkamer binnen, de politie gaat erheen. En dan, zeg maar eventjes, sust de politie, grijpt de politie in en is eventjes het actuele geweldsmoment of het actuele moment is van een boze buurman of iets dergelijks, is even voorbij, want de politie heeft ingegrepen. Het kan zijn, u weet zelf, de dierenambulance draait op vrijwilligers, dat die niet in hetzelfde tempo waarin de politie aan kan rijden, ook aan kan rijden. En het heeft natuurlijk niet altijd verschrikkelijk veel zin. Zeker niet in de kantooruren, laat ik het zo maar even noemen, waar de politie toch dun bezet is. Voor een politie om erg lang te blijven hangen bij een geval waar we ze de zaak naar eer en geweten hebben gesust. Dan rijdt de politie weg, komt de dierenambulance. Dan kan het natuurlijk zijn dat er gevallen zijn waar inmiddels het kookpunt van die buurman weer is gestegen en hij alsnog weer wat agressiever is. Dan kan natuurlijk de dierenambulance onmiddellijk weer de politie bellen en zeggen van hé, het dreigt toch uit de hand te lopen, kom alsjeblieft weer terug. Nou, als dat kan en er is genoeg personeel paraat, zal de politie dat ook doen. Maar het lijkt me niet zinvol om in die gevallen waarin de politie inschat, en ik denk dat zij toch wel in staat zijn om in redelijkheid in de meeste gevallen dat goed in te schatten, dat de eerste commotie voorbij is, om dan onnodig lang te blijven wachten daar waar ze niet handelend op kunnen treden als dierenarts en alleen maar moeten wachten op die dierenambulance. Dat is ook weer dure politietijd die weinig zinvol wordt ingezet.
Heeft iemand nu behoefte aan de tweede termijn? Ja.
Ja, voorzitter, ik wil even graag reageren op eigenlijk alle reacties van de wethouder. Ik begin even bij dierenwelzijn, dat is vers in het geheugen. Het gaat mij er niet om dat we hier precies af zouden spreken hoe dat zou moeten gaan. Want ik geloof uw verhaal onmiddellijk, hoe het vaak gaat en hoe het zou kunnen gaan. Wij hebben alleen dat signaal gekregen en ik denk dat het belangrijk is om daar waar die richtlijn vorm moet krijgen, geïmplementeerd moet worden, uitgevoerd moet worden, dat dit een aandachtspunt kan zijn in het overleg. Zeg maar met politie en buurtbemiddeling en dierenambulance. En als daar gewoon oog voor is, dan is het wat mij betreft prima. En dat, nou, ik zie u knikken, dus daar ben ik heel blij mee. Nou, dan het vuurwerk. Wij hebben geen amendement in voorbereiding over het consumentenvuurwerk. Het was in feite een suggestie om daarover na te gaan denken. Nou, ik heb begrepen dat u geen vuurwerk afsteekt. Dus u zal niet de portefeuillehouder zijn die erover nadenkt. Maar u begrijpt dat we deze vraag toch af en toe wel
kunnen stellen. Het college spreekt altijd met één mond. En De wethouder hoeft alleen maar dit te doen en dan neemt hij het mee terug in het college.
Hij glimlachte, hij knikte niet. Dus daar zat ik nog even op te wachten. En wat betreft zeg maar de evenementen. Ik heb begrepen dat in Arnhem in het vergunningsstelsel men al een stuk verder gaat dan het opruimen van het afval. Het gaat ook om het stimuleren van het gebruik van zeer duurzaam materiaal. Dus wat dat betreft ben ik heel erg geïnteresseerd in zeg maar ook terug te horen van de wethouder. Wat voor bevindingen die daar heeft gedaan.
Ja, nog even terugkomend op het punt openlijk drugsgebruik. Het is ons inderdaad duidelijk dat de politie kan optreden. Dat is eigenlijk hetgene wat de wethouder zegt. Dat is het belangrijkste argument. Alleen, ik hoor u net ook zeggen van de politie is dun bezet. Dure politietijd. En waar het mij in het bijzonder om gaat, en dat heb ik u niet horen uitleggen, is in feite wat het uiteindelijk oplevert. Want vervolgens, wat ik even niet kan overzien, en dat wil ik graag van u horen ook. Men wordt opgepakt, neem ik aan, of wat gebeurt er en vervolgens wat dan? Wat levert er uiteindelijk op?
Ja, voorzitter, twee opmerkingen. De eerste, naar aanleiding van de opmerking van D66, wil ik toch zeggen dat als je iets niet opneemt in de APV, dan kan een politieagent ook niks niet optreden. Het is meer dat je een politieagent de gelegenheid geeft om er wat van te zeggen. Daarom neem je het op in de APV. Dat is mijn opmerking naar D66 toe. Ik heb wat betreft die hondenaangelegenheid natuurlijk goed geluisterd en ook gezien hoe anderen daarop reageren dan wel niet reageren. Kijk, het is natuurlijk geen heikel punt. Natuurlijk niet. Ik ben wel even blij met twee opmerkingen van de wethouder. De ene opmerking is, en die wijkt wel iets af van de tekst van het voorstel, en daarom ben ik wel gelukkig met uw opmerking. Kijk, in het voorstel op pagina 6 van 6, daarin staat in de ene laatste alinea, in die lange alinea, heel duidelijk, mocht de bemiddeling niet slagen en kan de klager de problematiek ook niet oplossen met het burenrecht, dan is het aan de gemeente om actie te ondernemen. Er zit een volgorde in. Ik heb u duidelijk horen zeggen dat het niet zo strak ligt met die volgorde. Dat daar vrij soepel mee omgegaan wordt en min of meer gelijktijdig opgetrokken wordt, om het even heel simplistisch te zeggen. Nou, als ik dat zo ook inderdaad mag verstaan en terug kan koppelen, dan heb ik niet overwegend bezwaar tegen het voorstel wat hier gedaan wordt. Die 10 minuten, die was ik even kwijt. Ik herinner me nog van destijds ook het raadslid Schoenvaars die daar ook een lang betoog over heeft gehouden. Dat is inderdaad waar wat u zegt. Er zit natuurlijk een beetje een rare constructie in. Dat is zo. Mede gezien het feit dat de bewijslast zowel in het ene als het andere geval gelijk ligt, is dat voor mij nu, gehoord hebben ook de reacties van de anderen, een reden te zeggen van nou, dan sluiten we ons aan bij de inhoud van het voorstel.
Voorzitter, mag ik nog één vraag aan u stellen? Als u gaat voorstellen dat het een sterstuk is, zal ik dat met genoegen namens de PvdA-fractie ondersteunen. Mocht een fractie overwegen amendementen in te dienen, kan ik vertellen dat daar waar het gaat over het hondenoverlast, meneer Bartels heeft al toegelicht, dat wij ons bij het oorspronkelijke standpunt ten tijde van het amendement houden. Dus wij handhaven, wij zijn akkoord met het collegevoorstel dat het amendement geschrapt wordt. Mocht GroenLinks overwegen het gebruik van vuurwerk te collectiviseren, dus laat ik zeggen, dat is eigenlijk iets wat uit de socialistische traditie komt. Dat zullen we op dit punt, laat ik zeggen, u niet steunen. We vinden dat er een individueel genoegen moet zijn waar mensen al niet gebruik van maken. En mocht D66 overwegen iets te amenderen op het gebied van het op kunnen treden tegen overlast van het gebruik van drugs op straat, vinden wij dat we dat niet zouden moeten ondersteunen. Omdat het de politie de mogelijkheid ontneemt bij excessen datgene te doen wat ze geacht worden te doen.
Ja. Ik moet eerlijk zijn, u ontneemt mij natuurlijk elke vreugde van het voorzitterschap. Ja, want ik had inderdaad willen toewerken naar de status van een sterstuk. Want de opmerkingen van GroenLinks, die zijn, ook gezien de toezeggingen van de wethouder, opgevangen. De heer Bartels, die is ook tevreden gesteld door de wethouder. Het enige wat nog dus resteert is een tweede termijn van de wethouder in de richting van D66... En ik heb de stille hoop dat na de tweede termijn van de wethouder ik kan voorstellen om er ook maar een sterstuk van te maken.
Ja, voorzitter, ik ga mijn best doen. De essentie van de vraag is eigenlijk van D66 is eigenlijk van wat levert het op, hè, het ingrijpen van de politie. Nou, het levert natuurlijk een heel belangrijk ding op in dit soort gevallen, is dat er een einde komt aan de overlast. Want er wordt overlast geconstateerd en er is sprake in dit geval dan, althans waar dit artikel op doelt, van openlijk drugsgebruik en de politie komt eraan. Terecht, maar heeft u denk ik in uw eerste termijn een opmerking gemaakt dat drugsgebruik ook een heel groot gezondheidsaspect heeft. Het is natuurlijk duidelijk dat daar waar er niet sprake is bij personen van incidenteel overlast, maar van regelmatig overlast, A, zeg maar in de handhavende sfeer, door de politie opgetreden zal worden, maar tegelijkertijd ook de hulpverlening zal worden ingeschakeld om te kijken in hoeverre deze persoon in aanmerking komt voor hulpverlening, zeker in het hulpverlening met een zetje in de rug, zeg ik nu maar eventjes, de goede hulpverlening moet worden aangeboden. En dat aspect blijft natuurlijk altijd bestaan. We zijn denk ik in Nederland niet onmiddellijk staan we met de knuppel te zwaaien daar waar er sprake van overlast is. Maar we proberen altijd voor die mensen een oplossing te vinden die inderdaad dat hulpverlenings- en gezondheidsaspect omvat waar u ook op gedoeld heeft.
Ik stel u voor om ook dit onderwerp als sterfstuk af te doen. Kunnen ze zich daar aan vinden? Akkoord. Dan zijn we toe aan punt 7. Dat is initiatiefvoorstel van de zijde van het CDA. Dan lijkt het me. Dan lijkt het mij redelijk dat het CDA dus heel even als de behoefte aan heeft om het voorstel toe te lichten en dat u daarna uiteraard alle gelegenheid krijgt om daarop te reageren.
Dank u, voorzitter. Ik zal dat proberen kort te doen, omdat naar mijn gevoelen de inhoud voor zichzelf spreekt. Binnen het CDA zijn we al maandenlang bezig om te kijken hoe wij dit soort zaken zouden kunnen aanpakken. Uiteindelijk is dit het voorstel wat wij gemeend hebben te moeten indienen in de veronderstelling dat dit iets oplevert. En wij vonden het belangrijk om het te toetsen in de commissie om te bezien of dat ook voldoende draagvlak heeft. Ik wil even benadrukken dat we eigenlijk drie dingen voorstellen in het voorstel. In de eerste plaats om via deze methodiek eigenlijk, ik zal maar zeggen, meer vat te kunnen krijgen op met name de beleidsaspecten van de gemeenschappelijke regelingen. Dat wij vinden dat het ook goed zou zijn om een voorstel als dit bespreekbaar te laten maken met directies van gemeenschappelijke regelingen. En dat het ook goed zou zijn wanneer andere deelnemers van de onderscheidende gemeenschappelijke regelingen een soortgelijk iets dan wel hetzelfde zouden willen overnemen, dan wel willen ondersteunen. Ik wil me even nu beperken tot het eerste bolletje, namelijk dat wij denken dat wij met deze methodiek gewoon meer en beter met name onze controlerende taak als raadslid kunnen uitoefenen. En in de praktijk, dat is althans onze ervaring, met alle beste bedoelingen, dan hebben we het met name als we praten over aangelegenheden van gemeenschappelijke regeling, vooral over de financiële aspecten en dan met name op bepaalde onderdelen. Voor ons is van het belang, natuurlijk is dat belangrijk, maar voor ons is ook van belang om een beter zicht te krijgen over de voortgang van de beleidsaspecten van gemeenschappelijke regelingen. En met name ook daar waar bepaalde gemeenschappelijke regelingen, zoals de stadsregio, ook eigen beleid ontwikkelen. Wij willen daar gewoon een zekere mate van terugkoppeling van zien en dat ingebed zien in een eenvoudige structuur zoals deze in de bijlage 2 is aangegeven. Dat is de essentie van het stuk. Wij begrijpen dat wij als gemeente Rijnke met een groot aantal gemeenschappelijke regelingen van doen zijn die ook verschillend zijn van aard. Ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat dit voorstel voor de ene regeling beter zou kunnen uitpakken dan voor een ander. Dat laat ik even in het midden. En het zou ook goed zijn om in ieder geval wat ons betreft een start te maken met minimaal 1 gemeenschappelijke regeling om dit eigenlijk eens voor te leggen, om dat eens te bezien. Ik heb onder andere contacten gehad met de stadsregio, met name enkele mensen die daar werkzaam in zijn. Ik heb dat ook zo'n beetje bilateraal is doorgenomen. Maar goed, dat is dan geen officiële status, maar men vond dat toch wel aardig. En sowieso, met name de stadsregio, is toch wel een organisatie die steeds meer in de gaten krijgt hoe belangrijk het is om goed te kunnen communiceren met de verschillende gemeenteraden. Nou, wij denken dat dit stuk een middel kan zijn om ons als raadslid meer zicht te kunnen geven op het reilen en zeilen van een gemeenschappelijke regeling. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van het voorstel.
Dank u wel. Als eerste indruk hebben we dat het een goed voorstel is als fractie van gemeentebelangen. Maar we denken dat slagen van het voorstel voornamelijk de bereidheid en de discipline van de deelnemers voor nodig is. En zonder commitment van hun gaat het niet lukken. Daarnaast hebben we een aantal vragen bij dit voorstel. En dat is vraag 1. Gaan deze afspraken meer of minder tijdsinvestering vragen van de ambtenaren? Graag een uitleg daarbij. Wie gaat de doelen formuleren en op papier zetten? Hoeveel overleg vraagt dit? En wat is de sanctie op het niet naleven ervan? Dus, en omdat u zegt van het is één stuk, waar we vast op ingaan, zou je zeggen het is een pilot. Daarmee zou je dingen uit kunnen proberen. Begrijp ik dat goed als dat het voorstel is? Om het eenmalig te proberen hoe het de uitwerking zal zijn? Daar wil ik het bij laten.
Voorzitter, het is een onderwerp wat de tweede keer op de agenda staat. Daar heb ik eerder over gesproken in de commissie van, dacht ik. En dus zit ik even met de vraag, het is een initiatiefvoorstel. Maar de vorm waarin het gegoten is, lijkt nog niet op een raadsvoorstel. Dat kan mijn beperking zijn, want ik zie niet concreet wat het besluit is wat de raad voorgelegd wordt. Het heeft niet de vorm van een raadsvoorstel, mijns inziens. Dat vind ik echt een beperking. Kaderstellend vraagt u een opinie van de commissie. Die kunt u met plezier ook namens de PvdA-fractie krijgen, maar raadsvoorstel zit er wat mij betreft nog niet in, althans het heeft niet deze vorm. Dat vind ik heel erg lastig. Dat betekent niet dat ik, laat ik zeggen, niet namens de PvdA-fractie u kan vertellen wat wij ervan vinden, hoe je ermee om zou moeten gaan. Maar er ontbreekt, kijk, even naar gewoon, er is een voorstel van de CDA-fractie door meneer Bartels getekend en een aantal bijlagen. Dan stellen we nu formeel vast een procedure te gaan toepassen waarin deze voorstellen van u gehanteerd worden, zo ja, welke gemeenschappelijke regeling, et cetera. Dus die juridische vorm heeft het mijn zin niet. En onze voorzitter kent veel meer procedures dan ik die ooit zou kunnen leren. Maar die zal mogelijkwijs daar ook op kunnen reageren met zijn voorzittersrol. Ik bedoel,
heer Kasper, ja, het is, lijkt mij de bedoeling van de behandeling van dit onderwerp om het gevoelen na te gaan van deze commissie. En als er draagvlak voor is, dan zal uiteraard de CDA dan het moeten invullen in een formeel voorstel. Dus u hebt gelijk, het is, zoals er nu bij ligt, is het niet een concreet raadsvoorstel waar je kaderstelling kunt vaststellen. Maar als deze commissie zou zeggen, het is een goede gedachte, dan is dat in de richting van het CDA dus eigenlijk een uitnodiging om met een formeel voorstel te komen.
Akkoord, als u het zo hanteert, dan denk ik dat ik daar prima uit de voeten kan. Dus het wordt kaderstellend, ook op commissieniveau kaderstellend, want mijn eenvoudige gedachte was even dat kaderstelling bij de raad ligt en u neemt blijkbaar genoegen, dat klinkt niet onvriendelijk, maar dat u de eerste opinie hoort van de commissie, opdat u er daarmee verder kunt. Mag ik dat zo begrijpen? Ja? Oké, dan zeggen wij delen met u de intentie om een zo goed mogelijke verantwoording vanuit de gemeenschappelijke regeling naar de gemeenteraden te krijgen. En dat lukt alleen dan ook, zoals gemeentebelangen geciteerd heeft, op het moment dat je zorgt dat dat een interactief proces is. Oftewel dat behoefte om maximaal te communiceren aan de kant van zowel de gemeenschappelijke regeling als aan de kant van de gemeenteraad bestaat. Ik denk dat het proces nog sterker wordt op het moment dat dat niet voor één gemeente geldt, maar voor meerdere gemeenten. Dus de lijn die u aangeeft vind ik helder. Ik zou zeker willen bepleiten deze toe te passen. En alles wat je doet, moet je laatst op een zodanige schaal doen dat alles wat nog te verbeteren valt niet op de grootste mogelijke schaal gecorrigeerd hoeft te worden. Dus suggestie, kies 1 of 2 regelingen die qua pilot daarvoor geschikt zijn. Dan kun je denk met dit proces gedurende deze bestuursperiode dat prima mee uit de voeten. En vervolgens bij een vervolgende bestuursperiode dat integraal gaan toepassen. Dat zou mijn suggestie zijn. Maar je moet ook door de cyclus van de jaren heen met die gemeenschappelijke regelingen kijken hoe dit toevoegt aan datgene wat we hebben op het gebied van begroting en rekeningverantwoording. Dus in principe enthousiast over het idee om het zo te doen. Gedeeld de noodzaak om nog beter te communiceren met de gemeenschappelijke regelingen. Begin om zodanig schaal dat je inderdaad het nog hanteerbaar hebt. Want het is best een lastig traject. ook eventuele zorgen omtrent hoeveel menskracht die dat kost. Nou, dat mag zo zijn. De efficiëntie van de gemeenschappelijke regeling heeft betrekking op heel veel geldelijke stromen waar we ook mee te maken hebben. Dus ik vind het niet zo erg dat er wat effort in gestopt wordt. Concreet samenvattend, positieve reactie, onbeperkt tot een raadsvoorstel, maar daar ga ik bij. Dan aangeven over welke gemeenschappelijke regeling of regelingen het zou moeten gaan, waarbij een draagvlak is aan de kant van de regeling en eventueel zoveel mogelijk gemeente erbij.
Mevrouw van Gerven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is een interessant voorstel om met elkaar van gedachten te wisselen over op welke manier wij ons verhouden als gemeente tot gemeenschappelijke regelingen. Dat gaat over de relatie, maar zeker ook wat betreft de inhoud. En dat is eigenlijk waar uw voorstel zich beide op focust. Wat ik lastig vind aan het voorstel, dat is even los van het feit dat het nog geen raadsvoorstel is, maar dat geeft niet, want we zijn aan het met elkaar van gedachten aan het wisselen op dit moment. Dat is dat er een premisse in ligt en dat is dat wij in onze raad eigenlijk ons steeds focussen op wat we ervoor moeten betalen, terwijl we dat er niet voldoende definiëren. Dat is de premisse die in het voorstel lijkt te zitten. Terwijl juist een van de slagen van de afgelopen raadsperiode en ook een tijd daarvoor is dat we zowel in ons eigen beleid steeds meer smart geformuleerd hebben wat willen we bereiken en zeg maar met wat voor activiteiten en dus wat hebben we daar vervolgens voor over, maar dat we dat ook collectief als raad en ook in onze vertegenwoordigingen, al dan niet door het college, dan wel door raadsleden, steeds meer naar gemeenschappelijke regelingen zijn gaan doen. Wat dat betreft zie ik dit voorstel als een ondersteuning daarvan om dat nog meer te doen. Maar dan is de vraag of we daar een ander instrumentarium voor nodig hebben dan dat wij hier in huis al ontwikkeld hebben. Bijvoorbeeld in de vorm waarop we onze begroting opstellen en waarop we rapporteren bij, ik noem maar de voorjaarsnota, de najaarsnota en de jaarrekening. Namelijk, wat hebben we bereikt en wat heeft het gekost? En ik ben dan ook heel erg benieuwd naar een reactie van het college. We wisselen als commissie onze gedachten en onze ideeën uit, maar ik zou toch aan de wethouder willen vragen of hij een meerwaarde zou zien vanuit het college om met een dergelijke, wat mij betreft enigszins nieuwe vorm te gaan werken. Of dat het bijvoorbeeld ook een gedachte is om de vorm die wij hier in huis al hebben ontwikkeld ook te gaan proberen toe te passen op een bepaalde gemeenschappelijke regeling die we dan zouden moeten kiezen met elkaar, zodat we kunnen kijken van wat kunnen we nou in de slag van het verlengde lokaal bestuur, wat mij betreft toch altijd uitvoerend gericht moet zijn, daarmee kunnen bereiken. Dus kortom, de gedachtenlijn oké, maar de vorm, de uitwerking, zou ik er meer voor willen kiezen om door te pakken op wat we hier in huis al hebben gedaan en daarom ben ik benieuwd ook hoe anderen, maar ook het college daar dus over denkt.
Ja, bedankt meneer de voorzitter. In het kader over het aftasten, hoe de commissie erover denkt, hè, dat is in feite de denktrand die erin zit, onderschrijven als D66 in ieder geval dat het belangrijk is om op een gegeven moment beter grip te krijgen op het beleid en dat te laten aanhaken op de begrotingscyclus. Dat is in feite toch wel een belangrijk gegeven. Wij vragen ons wel af in dit kader of deze aanpak al eerder is toegepast en hoe het is. Dat is dus niet het geval. Nou, dan hoef ik de volgende vraag niet te stellen in dat kader. Dus er is geen enkele gemeente waar dit nog in feite is toegepast. Oké. Verder is het wat wij verder mis is bij de voorleggen, missen de mening van het college. Zijn er alternatieven? Dat willen we graag weten. En hoeverre heeft er afstemming al plaatsgevonden met deelnemende gemeenten? We zien dit in feite ook bij eventueel straks in het kader van de gemeenschappelijke regeling als een verzwaring van hun taken daarin. We zijn natuurlijk ook wel benieuwd wat dat straks gaat betekenen of dat voor hun in feite ook te doen is. In zoverre zitten er dus nog heel veel losse eindjes in dit stuk. En we denken in dat kader dat het wel belangrijk is dat er verder onderzoek plaatsvindt.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD die staat wel positief tegenover dit initiatiefvoorstel van het CDA. Maar we denken dat je bij het invoeren van een dergelijke regeling toch wel zou kunnen stuiten op onduidelijkheden of problemen die vooraf wel in beeld gebracht moeten worden. De gedachte achter dit voorstel, voorzitter, is uitstekend. Betere bestuursmogelijkheden, betere besluitvorming, betere beheersbaarheid. Maar dat gezegd hebbende zullen we toch de gemeente buiten ons en daarbuiten ook maatregelen treffen en moeten laten treffen zoals we dat hier intern moeten doen. En dat dan voor een groot aantal maatschappelijke regelingen. Wil je nou dit sympathieke voorstel een kans van slagen geven, dan lijkt het ons verstandig, voorzitter, een bescheiden begin te maken. Eerdere sprekers hebben dat ook al gezegd. Laten we dat eens doen met één gemeenschappelijke regeling. Want je moet ervaring opdoen, je moet ook zieltjes winnen. En het is al gezegd, ook andere gemeenten moeten dit ook maar willen oppakken. En als je dat in de gemeenschappelijke brede lijn wil doorzetten, dan moet je zeker, laat ik het zo vertalen, als je grip wil krijgen op die gemeenschappelijke regeling, moet je dat doen op basis van gelijke, dan wel niet conflicterende criteria of afspraken. En die moet je gezamenlijk in de regio wel op de juiste lijn hebben. Zo gezegd, voorzitter, wij zijn positief tegenover dit voorstel en we zien een raadsvoorstel, een initiatief raadsvoorstel van de CDA wel tegemoet.
Door een aantal van u is de opmerking gemaakt welk standpunt het college over deze materie heeft. Bij de Griffie is bericht binnengekomen dat het college tot op dit moment nog niet in de gelegenheid geweest is om zich daarover te buigen en een uitspraak te doen. Maar dat het binnen afzienbare tijd wel te verwachten valt. En dat denk ik een termijn van 14 dagen. Is ons mededeling. Maar dat neemt niet weg, omdat het een eerste gedachtevorming hier in deze commissie is. En de zaak nader moet worden uitgewerkt. Tot raadvoorstel is het toch uitermate zinvol als het CDA nu aangeeft. En je hoeft niet op alle details precies in te gaan. Want om een aantal vragen, ja, die zal dus ook bij het CDA tot nadere afweging aanleiding geven. Maar misschien kunt u op een aantal hoofdpunten reageren. Op grond waarvan er wellicht de conclusie te trekken valt dat op basis van uw opvattingen dat het zinvol is om verder te gaan met uw werk op dit punt.
Dank u, voorzitter. Meneer Kaspers heeft gelijk wanneer hij zegt dat dit voorstel al een keer eerder over het voetlicht gekomen is. Maar in die zin dat ik in de vorige raadsperiode aan de commissie dat heb overhandigd met de opmerking dat wij dat stuk te zijn de tijd graag eens in de commissie aan de orde willen stellen. Dus we zijn niet inhoudelijk toen over bezig geweest. En ik had ook in het vooroverleg begrepen dat als dit voorstel aan de orde zou komen, dat we dan ook zouden vernemen hoe het college daar tegenover zou staan om die input ook mee te krijgen. Ik begrijp best wel dat men druk is, maar ik vind het een beetje jammer dat op dit moment die input helaas nog niet gegeven kan worden en wij daar ook niks over kunnen zeggen. Het is waar, wij hebben bedoeld om dit in te brengen, gewoon simpelweg, kijk, dit is een onderwerp waarvan wij zeggen van dat is niet een politiek onderwerp in uitgesproken zin. Het is gewoon een onderwerp waarvan je kunt zeggen, en dat kan iedereen zeggen, ongeacht politieke kleur, van helpt het ons om onze controlerende rol, met name, om die beter vorm te kunnen geven middels deze werkwijze. Dat is de insteek. Nou, de onze is uiteraard dat wij denken dat het wel zo is. Dat wij uiteraard natuurlijk wel hier en daar zo eens wat dingen besproken hebben. Maar wij vonden gewoon van belang om, voordat we daarop door zouden gaan, om eerst eens te peilen van hoe ligt dat bij jullie. Want het heeft geen zin of weinig zin om veel extra energie te steken in een bepaald onderwerp als je op voorhand weet dat het draagvlak toch niet zo groot is. En denk je, ja, geef het dan maar aan een andere gemeente, kunnen zij ermee doen wat zij willen. Zo simpelweg ligt het. Dus ik ben wel heel blij dat alle fracties serieus gekeken hebben naar de inhoud van het voorstel. En mag ik dan voor mezelf de conclusie trekken dat het algemene gevoelen is dat de essentie van het voorstel wel op sympathie kan rekenen. Maar dat nog bezien dient te worden in hoeverre je dat op deze manier, ik denk even aan de opmerking van GroenLinks, dan wel op een aantal vragen die gesteld zijn, waar ook wat meer duidelijkheid over zou moeten komen, om die dan te betrekken bij het uiteindelijke voorstel.
Ja, misschien mag ik u interrumperen, dat is natuurlijk heel vreemd, voorzitter, maar ik dacht ik de opmerking van GroenLinks, lijkt het mij verstandig dat u bij uw nadere invulling dus aandacht geeft aan de vraag van hoe deze methodiek die u voorstaat zich verhoudt ten opzichte van de mechanismen die we reeds in eigen huis toepassen. En dat u dat aspect in ieder geval meeneemt bij de nadere ontwikkeling van uw voorstel.
Nee, dat heb ik ook genoteerd en we nemen dat ook mee en dat vinden we ook ongetwijfeld in het verslag terug. Bedankt voor de aanvulling. Ik moet nog even richting de heer Bouwman nog even zeggen van wordt dit gepraktiseerd elders? Nee, niet dat ik weet. Wat ik wel weet is dat in de provincie Drenthe er een aantal gemeenten zijn die met dezelfde problematiek worstelen. En zich ook afvragen van hoe kunnen wij daar meer vat op krijgen? Dus het is wel iets wat leeft bij meer mensen om te kijken van kun je als gemeenteraadslid een beter beeld krijgen bij hetgeen zich voordoet in zo'n gemeenschappelijke regeling en ook dat je naar je achterban daar het een en ander over kan terugkoppelen. Dus dat is er wel zo. En ik weet gewoon dat met name de stadsregio, en heb ik het niet over het bestuur van de stadsregio, ik heb het over ambtenaren van de stadsregio, die zijn zeer belangstellend naar de inhoud en die hebben los even van het voorstel, zal ik maar zeggen, al wel positief gereageerd in de zin van, nou, daar willen wij wel eens naar kijken. Want we zijn sowieso geïnteresseerd in een betere terugkoppeling van wat wij doen richting de raden die aangesloten zijn bij onze stadsregio. En daar hebben we het met name een beetje ons op gefocust. Maar ik denk dat ik voldoende aangehoord heb om daar wat mee te kunnen. En dat koppel ik terug naar de CDA-fractie en dan zullen we daar ons voordeel mee doen.
Mag ik namens u concluderen dat er een aantal opmerkingen zijn gemaakt die erop duiden dat u in beginsel sympathie kunt opbrengen voor de gedachten van het CDA. Dat u uiteraard wil afwachten wat straks de concrete uitwerking zal zijn. Maar dat we wel van mening zijn dat wij het CDA niet opzadelen met een onmogelijke missie. Als de werkzaamheden op dat punt hervat, heb ik dat dan goed samengevat?
Ja, dank u voorzitter. Ik wou nog één opmerking maken. Dat is dat u aankondigde dat er een reactie van het college gaat komen. Ik zou het heel prettig vinden dat we die reactie van het college ook gezamenlijk mee zouden kunnen wegen. Want ik kan me namelijk voorstellen dat op basis van de gedachtenwisseling die hier gepleegd is en ook een aantal opmerkingen die al gemaakt zijn door een van de, volgens mij in ieder geval een van de vertegenwoordigers van ons in de stadsregio, die we hebben aangewezen de vorige raadsvergadering, die ook al een aantal opmerkingen heeft geplaatst over de wijze waarop het college wil gaan rapporteren en consulteren met de raad over alle stukken van de stadsregio, dat ik me ook best kan voorstellen dat het college zou zeggen van wij willen werken aan een manier om die inzicht en die sturing te geven. En dus ik ben ook eigenlijk heel erg benieuwd of de reactie van het college al niet zodanig is dat daarmee we eigenlijk al collectief op ons wenk bediend worden. Dus daar zou ik in ieder geval even op willen wachten en ook dat even met elkaar willen delen.
Maar het is niet de bedoeling dat het na de voorstel al op 2 juni in de raad komt. Dat is volstrekt onmogelijk, omdat er moet een nader voorstel komen. Dat moet eerst in de commissie. Ik heb al gezegd, over 14 dagen kunnen we waarschijnlijk beschikken over een eerste standpunt van het college. Dat is dan voor ons van belang, maar met name ook voor het CDA. Want die kan ook dat oordeel meenemen bij de voortzetting van de werkzaamheden. Dus ik wil eigenlijk gewoon voorstellen dat we nu volstaan met het onderwerp. Het bal weer neerleggen bij het CDA. En dat bij die bal straks een standpunt van het college gevoegd zal worden. Akkoord? Dan zijn we toe aan een ander hoogtepunt, de stadsregio. Hier mag ik het woord geven. de heer Bosman, de heer Bartels, de heer Bouwman, mevrouw Van Gerven en de heer De Kaspers. Ik begin nu een keer rechts.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, we hebben kennis genomen van de stukken zoals die ons zijn toegezonden. En daar hebben we toch wel wat op- en aanmerkingen op. Niet in de laatste plaats, omdat als we zo door die begroting lopen, dan zien we op geen enkele manier dat daarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van een eventuele bezuinigingsronde. In zijn reactie daarop vermeldt ook het college dat. Maar wat ons betreft had die reactie wel wat sterker geformuleerd kunnen worden. We missen met name in het stuk enige vorm van prioriteitsstelling, van keuzes. En het stuk ademt in zijn algemeenheid een idee uit van business as usual, alles gaat wel verder. Terwijl we met z'n allen toch, denk ik, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid constateren kunnen dat dat niet het geval is. En als zodanig denk ik dat we ook de nodige vraagtekens met name bij het beleidsprogramma 2011 zouden moeten stellen. In de tweede plaats, en waarschijnlijk nog wel belangrijker, zien we in de reactie van het college eigenlijk geen enkele beleidsinhoudelijk standpunt. Uiteraard zijn onder deze stukken liggen beleidsdocumenten, die hebben we op dit moment niet ter inzage. Maar één ding is duidelijk, in het programma 2011 worden beleidskeuzes gemaakt, worden middelen beschikbaar gesteld voor die uitvoering van het beleid. En door daarover geen opmerkingen te maken, en wij willen als gemeente denk ik toch wel degelijk een aantal beleidsuitgangspunten van de stadsregio op een wat andere manier ingevuld zien. Door geen opmerkingen te maken gaan we dus de facto akkoord ook met het beschikbaar stellen van de middelen en daarmee dus ook met het beleid zoals dat hier geschetst staat. Onze angst, meneer de voorzitter, is dat op het moment dat wij dan daadwerkelijk beleidsuitgangspunten ter discussie willen gaan stellen, dat we geconfronteerd worden met de opmerking van ja, maar u was akkoord gegaan. U hebt de middelen geaccordeerd, dus waar hebben we het nog over? Ik denk dat dit de tijd is om ons wel degelijk ook inhoudelijk zorgen te gaan maken of te bemoeien met de beleidsuitgangspunten zoals die door de stadsregio worden gehanteerd. Inhoudelijk zijn ook op diverse punten best op- en aanmerkingen te maken. We zien in het verleden dingen die gerealiseerd zijn, die niet gerealiseerd zijn. Er wordt gemakkelijk over een aantal punten heen gegaan. En er is een vrij groot aantal inhoudelijke opmerkingen te maken. Dat zullen we hier nu niet doen. We zijn voornemens om morgen daarover schriftelijk met het college te communiceren, zodat over die punten dan verder een standpunt kan worden ingenomen. Dan hoeven we daar op dit moment niet echt op in te gaan. Ten slotte, eigenlijk staat er een opmerking in de reactie van het college die ons wat verbaasd heeft, en dat gaat over de adviezen van de accountant. Wij zijn van mening dat die adviezen zeer wezenlijk zijn. Dat ze ook zeer terecht zijn, zoals ze daar staan. En ik denk dat het op zijn minst niet verstandig is om daar als reactie dan een soort van relativerende opmerking bij te maken. Op het moment dat de accountant constateert dat er gewoon besturingsinstrumenten ontbreken, dan kunnen wij alleen maar als gemeente heel hard erop hameren dat dat ook op een zo kort mogelijke termijn daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. En de vraag of dat dan haalbaar is in 2010 of niet, nou, dat is dan aan de stadsregio om daar een reactie op te geven. Ik denk dat ons alleen maar past om te zeggen van de accountant constateert dat. Wij zijn het daar volledig mee eens en we willen dat daar maatregelen over genomen worden. Tot zover in eerste termijn, meneer de voorzitter.
Ja, dank u voorzitter. In de eerste plaats wil ik het college bedanken voor het feit dat ze deze keer wel de moeite genomen hebben om eigenlijk bij de behandeling van deze stukken in de commissie om ook met een stukje eigen commentaar te komen. Dat is voor het eerst sinds een aantal jaren geleden. Want wij hoorden altijd op de vraag die ik erover stelde van, ja, dat is niet nodig, want wij handelen conform de kaders van de Raad. Dan kon je dan zelf dan maar bedenken wat dan die kaders waren. Hier gaat het college dus inhoudelijk in op het stuk. En dat op zich vind ik heel plezierig. En dat meen ik oprecht. De aanbevelingen die het college doet in haar schrijven naar de raadsleden toe, die nemen we allemaal over. Dus die onderstrepen wij als CDA. Er zijn wel een tweetal punten. Het ene is, en ik sluit me dan ook aan bij de woorden van de heer Bosman, VVD, daar waar het gaat om de problematiek van de rijksbezuinigingen en het doorvertalen naar de stadsregio in dit geval. Ik vind dat het helder moet zijn dat de stadsregio er zich van bewust in te zijn dat als wij op die manier ook geconfronteerd worden met bezuinigingen, dat daar een doorvertaling van dient plaats te vinden, dat niet de stadsregio op grond van andere afspraken kan zeggen van, nou, dan hebben wij een overgangstermijn of wat dan ook. Nee, nee, zo werkt dat dus niet. Dus ik vind dat dat heel hard en duidelijk gesteld moet worden. En dan is het ook het probleem van de stadsregio om dan maar te bezien hoe ze met die mindere middelen moeten omgaan. Het zij zo, moeten wij ook. Voor zover uiteraard binnen de regels dat mogelijk is. Het andere is, als ik kijk naar bijvoorbeeld het voorstel van de regio zelf om dus 190.000 euro te reserveren voor de bestemmingsreservebureau Brussel, heb ik daar op zich geen probleem mee. Ik heb ook begrepen dat het gaat om een beperkte termijn, ik meen 2 of 3 jaar zoiets, omdat men wel aanvoelt dat je dicht op het vuur moet zitten om veelvuldig te kunnen netwerken, contacten te kunnen leggen om subsidies binnen te halen. Echter, ik vind wel dat als je zoiets doet, dan moet je ook het gevoelen hebben dat er wat te halen valt. En moet je eigenlijk ook iets kunnen afspreken intern van, ja, maar hoe bepaal je nou of zoiets ook succesvol is? Want om het heel ordinair te zeggen, van je zet er een mannetje neer, want in feite zijn het de huisvestingskosten in Brussel, waar dit bedrag op slaat voor één persoon, er is niks mis mee. Maar wanneer noem je nou zo'n besluit op termijn succesvol? Hè? Waar meet je dat dan aan af? En ik vind ook best dat je dan van tevoren daar een inschatting op moet kunnen maken en ook een sortiment van inspanningsverplichting op je neemt om daar toch voordeel voor de regio uit te behalen. Dat moet je achteraf kunnen hardmaken, vind ik. En ik ben ook heel blij met de opmerking van de heer Bosman, die eigenlijk daarmee aangeeft wat ik bij het vorige agendapunt ook bedoelde, om de financiële kant van de zaak te koppelen aan de beleidskant van de zaak. Want dan kun je ook beter afwegen van waar sta je, waar wil je naartoe en hoe gaat het nou? Maar dat is nou meer een reactie op wat de heer Bosman zei. In die zin denk ik dat we elkaar goed begrijpen. Samenvattend zou ik willen zeggen, voorzitter, mijn dank aan het college voor de voorstellen. Laten benadrukken de doorvertaling van de rijksbezuinigingen naar onze gemeente toe richting stadsregio. En ook consequent vind ik aandacht vragen voor het smart maken van de beleidsvoornemens die men hanteert. In dit geval grijp ik even aan de intentie om dus een bureau in Brussel op te starten voor een beperkt aantal jaren. En ik ben ook heel benieuwd wat bijvoorbeeld dit onderdeel straks betekend heeft.
Ja, bedankt meneer de voorzitter. Eigenlijk is door mijn vorige, of door de vorige sprekers eigenlijk al het meeste gezegd waar ook D66 toch wel met name op een gegeven moment op gelet heeft, is in feite dat het ook ons verbaast dat er weinig over de bezuinigingsmaatregelen gezegd wordt. Wat ons ook met name verbaast is dat het een begroting betreft van ruim 100 miljoen. En dat het een vrij summiere begroting is. Als ik deze begroting ga vergelijken met de begroting bijvoorbeeld van onze gemeente, dan vind ik in feite dat het inzicht in deze begroting en datgene wat men met dit geld doet, dat dit toch wel te wensen overlaat. In feite, nou ja, goed, dat is een beetje datgene wat straks ook al gezegd is in het kader van beleid en financieel, dat in feite weinig aan de orde komt. Verder vindt D66 het toch ook heel vreemd in feite dat er een begroting voor ligt met een tekort dan wel in de meerjarenraming vanaf 2012. Maar zover als het bij mij bekend is, is het niet gebruikelijk om begroting met tekorten in te leveren. Je zult daar op een gegeven moment toch aan moeten geven welke... Mensen moeten aangeven met welke maatregelen je komt om iets te doen met die tekorten. En als je daar dan nog bij neemt de feiten dat men ook eigenlijk niets daarin opgenomen heeft wat betreft de bezuinigingsmaatregelen. En die komen daadwerkelijk straks, dan vragen wij ons wel af wat er dan allemaal gaat gebeuren.
Ja, dank u wel, voorzitter. In één agendapunt en ook op nog een, en op één avond bespreken we het programmaverslag 2009 en de begroting 2011. En wat zou nou mooier zijn, zeker daar waar de oplevering 5 of 6 dagen verschil was, dat je in de begroting wat zou kunnen zien van wat er geleerd is uit 2009. Helaas niet van dat alles. Maar goed, we bespreken ze toch even allebei. En ik wil even beginnen met het jaarverslag en de jaarrekening, zeg ik maar, het hele programmaverslag. Van de stadsregio. Wat ons betreft erg belangrijk is, is eigenlijk wat bij het vorige agendapunt aan de orde kwam, namelijk laat nou eens zien wat je bereikt hebt. Nou vinden wij overigens wel dat in de opstelling van het programmaverslag de stadsregio daar wel zijn best voor doet, gezien de opbouw van de onderwerpen of de opbouw van de hoofdstukken, wordt daar wel zijn best voor gedaan. Maar wat ons betreft is dat zeker nog niet smart genoeg. En wij zouden het toch erg belangrijk vinden dat het college in of de schriftelijke reactie, of de, volgens mij is het de mondelinge reactie straks naar de stadsregio, dat benoemt. Omdat daarmee ook meteen zichtbaar wordt hoe belangrijk wij dat als raad vinden. Want dat is toch een gevoelen wat in ieder geval ook bij het vorige agendapunt duidelijk benoemd werd. Dat is wat ons betreft op hoofdlijnen op de inhoud. Maar dan is het nog wel belangrijk om bij het financiële jaarverslag stil te staan. Wat ons betreft kunnen we de punten die het college daarbij heeft aangedragen onderschrijven. Inclusief vervolgens de opmerking die de heer Bosman daarover gemaakt heeft. Met zeg maar de relativerende opmerking moet ik eigenlijk zeggen van ons college. Jegens de opmerkingen van de accountant over vraagtekens over het tempo waarin je een aantal verbeteringen zou moeten realiseren. We hebben daar ook nog een vraag bij, een extra vraag bij, want er is een wet BBV, ik ben nooit zo goed in de afkortingen, maar daarin moet de doelmatigheid van de bestedingen veranderen, of op grond daarvan moeten gemeenten en provincies de doelmatigheid van bestedingen verantwoorden. En wat we ons dus afvragen is, geldt die niet voor de stadsregio? Want dat zien we eigenlijk niet terug. En wat ons betreft is het toch vreemd dat daar waar de stadsregio verlengd lokaal bestuur is, dat die daarvan uitgezonderd zouden zijn. Dat is een vraag, want ik weet het antwoord niet. Maar als het zo is dat de stadsregio niet is uitgezonderd, is het wat mij betreft belangrijk dat we daarop hameren. Nou, dat is wat betreft het verslag. Dan de begroting. Ja, en dan geef ik een hoop van mijn vorige sprekers gelijk. Erg interessant om te zien dat er al wel een bezuiniging op de BDU is ingeboekt. Ergens bij de pagina's over mobiliteit. Maar vervolgens, er is een niet sluitende begroting. En het ambitieniveau blijft gelijk. Ja, dat is een soort spanning waar je bijna niet mee om kan gaan als bestuurder. Dus oftewel, het is wel een hele voorzichtige opmerking van het college. Vanaf 2012 ontstaat het begrotingstekort. En ja, laten we zorgen dat er oplossingen ontwikkeld worden. Eigenlijk moet er gezegd worden van, nou, dit kan niet. En helemaal niet als je dan vervolgens naar de inhoud gaat kijken. En dan heb ik zo een vraag aan de heer Bosman. Maar als je naar de inhoud gaat kijken en het ambitieniveau blijft gelijk, terwijl we tegelijkertijd niet precies weten wat we gaan realiseren. Het voorbeeld, wat we gaan bereiken. Het voorbeeld van de heer Bartels over het bureau in Brussel is wat dat betreft een saillant voorbeeld. Dan is dus ook onduidelijk wat er gaat sneuvelen en hoe er gekozen moet gaan worden op het moment dat we ergens, is het de mei-circulaire, is het de september-circulaire of is het pas volgend jaar, we weten het niet, maar dat we zien wat er wel te verdelen is. Dus ik verwacht hier toch wel een wat stevige reactie van het college in. En daar hoort wat mij betreft ook bij dat wij het college voeden op die inhoud. En daarom wil ik de heer Bosman vragen wat hij morgen schriftelijk wil gaan wisselen met het college over de inhoud. Want ik zou het erg jammer vinden als een reactie over of we het ambitieniveau gelijk willen houden of niet, dat we die dan niet hier voeren als wij vinden dat het college met meer inhoud naar de stadsregio toe moet. En ik kan me voorstellen dat we dat niet allemaal nu kunnen doen, maar ik kan me ook voorstellen dat daar waar het vergaderstukken voor de stadsregio zijn, die volgens mij in juni daar moeten worden afgehamerd, dat we dat in de volgende commissie hier nog met elkaar doen. Ik dacht dat we daar dan nog net voldoende tijd voor hebben. Dus als u nog iets meer tijd nodig heeft, meneer Bosman, wil ik die u gunnen, want ik zou het ook graag met u willen voorbereiden.
Als ik daar gelijk op mag reageren, voorzitter. We hebben een aantal vragen opgesteld. Dat zijn vragen die gaan over mobiliteit. Die gaan over uiteraard woningbouw, verhouding sociale woningbouw versus vrije sector woningbouw. Over bedrijventerreinen. We zijn nog bezig om dat definitief te formuleren. We zullen het morgen rondsturen via de Griffie en ook met een kopie aan de andere fracties. Zodat u in ieder geval weet wat we op dat gebied gaan vragen.
Een deel van de antwoorden op vragen die hier gesteld zijn hebben te maken met datgene wat een jaar geleden zich voordeed. Heel concreet, toen heeft de regio voorgesteld, wij gaan de gemeentelijke bijdrage indexeren. Alle gemeenten stonden op hun achterste been en zeiden dat gaan we in elk geval niet doen. Want we gaan dus niet vanaf 2011 op een goed herinner indexeren. Wat volgens mij de regio doet is, laat ik zeggen, wel het financiële volume wat men nodig had voor indexering overeind houden, maar niet de gemeenteraad niet toegekende indexering een andere plaats geven. Dus dat is een deel van de verklaring van de tekorten in de begroting. Maar het geeft er iets aan over de onzorgvuldigheid waarmee het financieel verhaal tot stand gekomen is. Als je een aantal keer naar dit onderwerp regio kijkt, beginnen zeker déjà vu gevoel te ontstaan. In een eerder keer, toen het onderwerp in de orde was, hebben ze een keer gezegd, kijk eens hoe vaak het woord renkum in deze stukken voorkomt. Nou, je kunt erop zoeken. Daar heb je geen twee handen voor nodig. Volgens mij niet twee vingers. Dat is een andere kwestie. Wat ik ook bespeur bij andere fracties is, wij hebben in ons huis een aantal stappen ervoor gezorgd dat de begroting concrete elementen omvat. Toetsbare elementen. Soms heet dat smart, soms heet het anders, maar de regio is daar heel ver vandaan. En ik vind het eigenlijk niet acceptabel in deze tijd. Terecht heeft de CDA-fractie een initiatief van de heer Bartels aangegeven. We moeten een wat beter grip krijgen op de regio. Maar het orgaan, toch grote bedragen van de gemeentes vraagt, doet geen enkele poging iets smart te formuleren. En het zou wat mij betreft ook een reactie van het college uitgesproken mogen worden dat dit de laatste begroting is die zonder deze criteria door ons goedgekeurd gaat worden. Want ik vind het eigenlijk niet meer in deze tijd om zo breedvoerig te formuleren wat men aan intenties heeft en zonder, meetbare doelen bij te stellen. Zo kom je nooit ergens bij een controlerende taak van de gemeente. Dat is wat betreft de procedurele kant van de zaak. Iets wat daarmee samenhangt, heeft ook met het begrip te maken. Als je naar die programmabegroting kijkt, dan kijk je naar het hoofdstuk werken. Dan zie je een aantal onderwerpen, drie onderwerpen, die worden samengesteld tot drie rubrieken. Baten, lasten en het verschil. Je hebt dus geen idee, daar ging het bijvoorbeeld om het voorbeeld van meneer Bartels, wat het project Brussel kost. Wat zijn de baten en lasten in financiële zin? Laat staan dat je weet wat de baten en lasten zijn in inhoudelijke zin. Die koppeling kun je maken, met die begroting kun je misschien kant niet op. En dat vind ik gewoon een ernstige teleurstellende zaak wat betreft de structuur van die begroting. Dan kun je in allerlei zaken nog andere aandacht besteden op inhoud, maar als je als gemeenteraad niet het beleid kunt controleren, nog de financiën bij het beleid horen, kun je daar eigenlijk geen zorgvuldige verstandige uitspraak over doen. Beleidsinhoudelijk, en dat sluit misschien aan bij de vragen die de VVD nog gaat formuleren, hebben we wat opmerkingen omtrent mobiliteit. In de pers en anderszins lees je dat er wat gedoe is in de regio omtrent hoe gaan we de A15 over dat kanaal heen zien te krijgen. Nou, dat is iets waar de regio ook, althans de voorzitter, een prominente rol in speelt. Ja, ik weet niet of dat hierbij thuis wordt, maar eigenlijk, als we mobiliteit belangrijk vinden, zouden we er iets van moeten vinden. Ik had nog gehoopt iets van A50 en oortjes en dat soort dingen te horen, maar dat woord kennen we niet meer terug in dit verhaal. Ik weet niet of u, meneer, het woord veerponten gezien hebt, meneer Bartels. Een speciale aandachtspunt van u, maar allerlei dingen om te denken. Het speelt allemaal. Een ander punt, heel concreet. Het kabinet heeft het niet meer gedurfd het voorstel om rekeningrijden te hanteren naar de Tweede Kamer toe. Er wordt nu voor 4 miljoen een proef gedaan in de regio om te anticiperen om lokale of een regionale vorm van rekeningrijden. Hoe opportun is dat nog als dat landelijk geen support krijgt? Nou, dat soort inhoudelijke vragen horen ook wel aan de orde te komen, wat mij betreft, in het inhoudelijk jaarverslag van de regio. Ja, kortom, op de wijze waarop we als raad kunnen reageren wat betreft de inhoud, beleidskaders, zijn we nog heel ver af van datgene wat we zouden moeten. Ik hoop dat het doel van meneer Bartels, ik bedoel dat me even niet badineren, maar ik zeg, het werken aan een betere oplossing in elk geval ook tussen de oren gaat zitten van het regiobestuur, want dan moet er heel erg veel gebeuren. Wat mij betreft mag de toonzetting van het college, even namens de gemeente Renkum, naar de regio al wat steviger zijn.
Ik dank u. De wethouder die zal blij zijn dat zijn begroting niet op deze manier becommentarieerd wordt. Maar hij zal nu toch wat opmerkingen moeten maken namens het college in de richting van de regio. Kijk, persoonlijk vind ik altijd dat als die gemeenschappelijke regeling, ook met die stadsregio, het is altijd een vorm van schrale democratie. Dat is wellicht onvermijdelijk, maar het betekent wel dat dan extra zorgvuldigheid, waar mogelijk moet je die informatie aanreiken, dat de gemeentes die daar participeren helder weten wat er gebeurt. En uit die discussie heb ik met name twee dingen opgemaakt. Eerst plaats, ja, er is wel een verslag over het jaar 2009, maar nergens staat helder aangegeven welke consequenties men daaruit trekt met het oog op de toekomst. En als ik uw opmerking links en rechts hoor over de begroting 2011, zowel de zaken van het financiële aspect, maar ook over de beleidsmatige aspecten, of wie gezegd het achterwege blijven van de beleidsmatige invulling, op het punt van het kiezen van prioriteiten, wat iets meer zei, dan zou ik de wethouder willen vragen een reactie te geven en met name te reageren op het gevoel, denk ik, van deze commissie, zegt van u mag wel wat steviger. Mag wel wat steviger en misschien ook in de richting van de regio zeggen, dit moet de laatste keer zijn wat ons betreft. Wat stevig reageren op, toch op de lacunes, laat ik het heel vriendelijk formuleren, dat wat onvolkomenheden die kleven aan het commentaar van het jaarverslag, maar met name die kleven aan de begroting in 2011. De wethouder die popelt van verlangen om een aantal opmerkingen te maken.
Ja, voorzitter. Ik zal mij met zeer veel genoegen door uw commissie zo gesterkt in al uw uitlatingen nu eens kunnen laten gaan op een andermans begroting en een andermans jaarrekening. En ik zal mij deze kans over enkele weken niet laten ontgaan. Deel, en ik weet dat niet alleen hier in Renkum, maar ook in een aantal andere gemeentes in de stadsregio, laat ik zeggen, wel in grote mate de grootste gemene delen van uw gevoelens daar ook gedeeld wordt. Met name zeg maar de inzichtelijkheid van jaarrekening en begroting en ook wat u zelf een aantal keren genoemd heeft, zorgen dat je doelstellingen en je resultaten en ook een en ander ook wat smarter geformuleerd, dat allemaal wat beter, uitgebreider en met name smarter aan de orde wordt gesteld. Dat is denk ik een wens die nogmaals in de stadsregio vrij breed leeft. En ik denk als we dat op zullen gaan brengen in de vergadering in juni, dat op grote bijval zal kunnen rekenen. En ik wil daar best, laat ik zeggen, het ultimatum zoals het door de heer Kaspers verwoord is. Dat zal hier vanuit deze commissie, vanuit deze raad, vanuit Renkum op die manier overbrengen. Dat het wat ons betreft eigenlijk de laatste keer is geweest dat we ons niet in de komende jaren niet weer willen laten opzadelen met een dergelijke jaarrekening, zeker uw begroting.
Ik onderschat bepaald niet de tactische kwaliteiten van de heer Heinrich, maar ik denk dat het bedoeld is dat ik zeg, dat de steunvraag van de andere deelnemers, leden van de regioraad, om het college van bestuur met, laat ik zeggen, een motie of anderszins te dwingen dat te doen. Kijk, ultimata hebben ook zijn zin, maar u weet beter.
Ik heb hem ook op die manier opgevat. Dan inderdaad een punt waar de stadsregio zelf het gevoel heeft een beetje tussen twee rotsen terecht te zijn gekomen. Namelijk aan de ene kant de gemeente, de leden van de stadsregio, die hebben bepaald dat de gemeentelijke bijdrage niet geïndexeerd zullen gaan worden. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant is er sprake, dat kunt u ook in stukken lezen, van teruglopende renteopbrengsten, omdat ze de gelden met name voor de woningbouw, die lump sum door de Rijk zijn overgemaakt, hele lange tijd op de bank hebben gestaan en de rentebijdrage daarvan gebruikt zijn in de afgelopen jaren om met name bureaukosten te dekken. Die vallen weg, want dat geld is inmiddels einde van de periode eigenlijk uitgegeven of bijna uitgegeven. En ten derde de onzekere tijden voor wat betreft de rijksbezuinigingen. Dat leidt ertoe dat er vanaf 2012 een niet sluitende meerjarenbegroting is. Dat is niet zo ongewoon in deze tijd, hoor, moet ik nadrukkelijk zeggen. In die zin, de provincie heeft nadrukkelijk, het Rijk en ook de provincies als toezichthouders hebben nadrukkelijk toegestaan dat in deze tijden de gemeentelijke begroting, in ieder geval in het komende boekjaar voor waar de begroting is ingediend, sluitend moet zijn met een uitzicht op een sluitend krijgen in de komende jaar. Maar hoeft dus niets op dit moment gegeven de onzekere situatie dat meerjarenbegrotingen tot in 3, 4, 5 jaar in de toekomst sluitend hoeven te zijn. Daar is een zekere mate van, zeg ik nu even zo, dispensatie, zo u wilt, voor verleend. Dus in die zin is dat niet ongebruikelijk. Laat onverlet, en dat deel ik heel erg met u, dat het zaak is dat het bestuur van de stadsregio op vrij korte termijn met voorstellen gaat komen, hoe ze die meerjarenbegroting wel sluitend gaat krijgen. Dat zal nu in juni nog niet kunnen gebeuren. Waarschijnlijk weten we in september bij de septembercirculaire daarover meer. Maar daar moet op korte termijn, zullen daar maatregelen getroffen moeten worden. Want dit is een soort begroting en een rekening waar, denk ik, u en ook wij niet op kunnen en willen bouwen voor de komende jaar. Het BBV, even heel concreet, GroenLinks geldt wel voor de stadsregio. Ook die vallen gewoon onder hetzelfde regime. Dat is allemaal verder niks anders. Dat bureau in Brussel, dat bestaat overigens al een aantal jaren, zeg ik even richting het CDA. Maar ik ben met u voor. Kijk, het bureau in Brussel is opgezet om dicht bij het vuur te zitten. Hè. De stadsregio probeert steeds meer Brusselse subsidies binnen te halen. Nou, het is bekend dat als je daar niet dicht bij het vuur zit en mensen hebt die ingang hebt, je die subsidies niet binnenhaalt. Dat is gewoon eigenlijk een gegeven. Het is lastig in dat soort zaken zeggen, wat levert het op? Want je haalt een aantal subsidies binnen en een aantal subsidies haal je niet binnen. Wat levert het op? Dat zal op één keer zullen we dat moeten evalueren, maar ik denk dat het niet mogelijk is met dit soort bureaus, met dit soort lokale vestigingen. We zitten daar in een soort provinciehuisachtige constructie met meerdere lokale overheden die in Brussel aanwezig zijn. Je kunt niet één op één zeggen van je stopt er een ton in aan bureaukosten en je haalt daar, hoe wij spreken, x miljoen of x ton aan subsidies uit. Helaas is dat niet zo, zo smart te formuleren.
Voorzitter.
Nou, en dan als laatste de opmerking. Sorry.
Ja, voorzitter, ik denk dat het, even los van de inhoud, is het denk ik ook een heel erg duidelijk voorbeeld over het opzetten van de begroting op zich. Want je zou bijna kunnen zeggen dat bureau Brussel is in feite een dependance van het kantoor van de stadsregio. En de rest van de begroting is niet opgebouwd als van, deze afdeling kost zoveel of die afdeling kost zoveel. Ook al moet ik eerlijk zeggen dat lezend door de begroting en het ontbreken van het smartgehalte je het wel zo zou kunnen lezen. Maar je zou op zijn minst kunnen zeggen, nog even los van het feit of het terecht is dat er zoveel geld aan uitgegeven wordt en of je niet bijvoorbeeld veel makkelijker samen zou kunnen doen met die andere overheden die daar ook zitten en die ook enorme subsidies binnenhalen. Dus kan het niet efficiënter? Dat is het ene vraag. Maar is het nou terecht dat je dat apart eruit ligt om te benoemen dat je zoveel kosten krijgt, terwijl je eigenlijk niet eens ziet hoeveel subsidies er zijn? Los even van hoeveel subsidies binnengehaald worden, los van het feit dat je ook altijd nog kan rapporteren bij een jaarverslag, hoeveel subsidies je misgelopen bent. Want dat weet je namelijk altijd wel. En je kan ook bij een begroting rapporteren op wat voor soorten subsidies je wil inzetten. Dat doe je niet allemaal in deze tekst. Maar het is in feite maakt het zichtbaar dat het een te veel een soort reclameplaatje lijkt. Nee,
kijk, in grote lijnen deel ik uw betoog. We moeten twee dingen bij zeggen. In de praktische sfeer is dit bureau opgevoerd omdat het onder een ander programma werken valt en niet onder het programma bestuur en organisatie, waar het echte bureau onder valt. Dat zijn twee onderdelen van de begroting. Dat is punt één. Punt twee, doen we al dingen samen? Want ik zei dat we zitten in een soort huis der provincies. We maken dus gebruik van een soort gemeenschappelijke huisvesting. Daar zijn de kosten toch nog steeds aanzienlijk, maar natuurlijk wel ietsje minder door dan als je daar zeg maar single gaat zitten. Ten derde moeten we ons realiseren dat het bureau ook werkt voor de aangesloten, bij de stadsregio aangesloten gemeente. Als wij bijvoorbeeld als gemeente naar Brussel zouden willen, om eens te kijken van A, hoe werkt het in Brussel? Of B, dan zeggen wij het graag zouden we zien dat het bedrijfsleven uit deze gemeente dan wel de gemeentelijke organisaties bij het handje genomen worden door het bureau al daar om te kijken om gemeente voor de gemeente subsidies binnen te halen, doen ze dat ook. Hè? Dus dat is een soort afgeleide soort werkzaamheden die niet rechtstreeks voor de stadsregio zijn, maar wel voor de bij de stadsregio aangesloten leden. Laat onverlet overigens dat ik de rest van uw opmerkingen over meer concreet zijn en het goed invullen en het meer informatie verschaffen in grote lijnen deel.
Heeft iemand nu behoefte aan een tweede termijn dan de heer Kaspers?
Ja, ik wou eigenlijk twee opmerkingen kwijt. De eerste deze. Ik ben twee weken geleden in Brussel geweest. Ik ben daar in de Koninklijke Ceres geweest. Dat zijn de Ceres bij het Koninklijk Paleis. Daar lijken de bomen tot in de hemel te groeien. Misschien is dat ook, laat ik zeggen, datgene wat zich in dit opzicht voordoet. De vraag is heel praktisch en productief. Heeft het college dan met de vertegenwoordigers van de gemeente richting regio er behoefte aan dat de gemeenteraad zich in de raadsvergadering van juni uitspreekt op enige wijze over dit onderwerp om uw positie in de raad te versterken? Dan gaat met name overleg zeggen hoe de begroting eruit zou moeten zien, hoeveel beleidsrelevante informatie erin moet staan en wat iets meer zijn.
Voorzitter, ik stel mij voor dat de meest praktische volgorde de dingen zo zou kunnen zijn. Ik begrijp dat de VVD nog met een aantal vragen komt. Nou, als die dan morgen komen, dan hebben we ze, laat ik zeggen, vrij snel bij de hand. Wij zullen de vragen die wij, of de opmerkingen die wij zelf reeds gemaakt hebben, daarbij gevoegd de opmerkingen die u vanavond gemaakt hebben, en daarbij gevoegd de opmerkingen van de VVD, en eventueel aangevuld door die van andere fracties hoor, die morgen binnenkomen, dat we die naar de stadsregio sturen, als zijnde, zeg maar, een aantal vragen, zeker uw opmerkingen, vanuit de gemeente Renkum, maar dat we vragen om die opmerkingen te beantwoorden voor de commissievergadering van juni aanstaande. Zodat u die antwoorden krijgt en in de commissievergadering dan gewoon, net zoals we vandaag of vanavond hierover praten, nog zou kunnen vinden of u naar aanleiding van die antwoorden graag nog een uitspraak zou willen doen namens de commissie of namens de raad. Al dan niet in formele zin middels een motie, maar dat laat ik aan u over, die dan ons weer als steuntje in de rug zou kunnen dienen.
Ja, voorzitter, ik vind de intentie, zoals de wethouder aan ons aangeeft, prima. Maar ik denk alleen dat het in de tijd een heel klein beetje ingewikkeld uit gaat pakken. Vanwege het feit dat ik in ieder geval begrepen heb dat de commissies van de stadsregio in de tweede week van juni inhoudelijk ook over deze stukken praten. En dat de besluitvormende vergadering van de stadsregioraad, ik meen op 24 juni, plaatsvindt. Onze raadsvergadering is op 2 juni en vervolgens hebben wij commissievergaderingen deze commissievergadering net één dag voor de stadsregio. En ik deel dus, dat betekent dat het dus lastig is om daar waar we dan wel goed inhoudelijker met elkaar over kunnen praten, maar in ieder geval geen uitspraak als raad meer kunnen doen op dat moment. Dus misschien kunnen we zoeken naar een klein beetje versnelling om iets eerder te zien of we met elkaar daar nog een extra uitspraak in moeten doen.
Ik, als u in de commissievergadering die ene dag voor de stadsregio commissievergadering hier in commissieverband een door u alle onderschreven uitspraak doet, is dat voor mij voldoende steun in de rug. Ik bedoel, daar hoeft dat niet, laat ik zeggen, officieel weer in een motie te vervatten enkele weken later. Ik ben denk ik wel in staat om, zeker gesteund door uw krachtige uitspraken van vanavond, dat ook krachtig in de stadsregioraad of in de commissievergadering neer te zetten.
Ik stel u voor om in te stemmen met deze procedure. Ik denk dat eigenlijk 90% van het werk verricht is in die zin dat ons standpunt in algemene zin al heel helder is voor de wethouder. Hè? Ja. Hoe wij het in de toekomst willen hebben, dat is heel duidelijk. En dat wij hooguit nog op een aantal punten over concrete zaken nog wat nadere uitspraken zullen doen. Dus hoogstens zullen wij de volgende keer dus de zaken completeren. Heb ik dat goed begrepen?
Ja.
wethouder kan hem leveren, u kunt hem leveren. Dan is ook dit punt is afgedaan. Ik neem aan de besluitenlijst. Niemand. Dan ben ik toe aan ingekomen stukken. De heer Bartels.
Voorzitter, een korte opmerking naar aanleiding van ingekomen stuk D, de D van Dirk. De interne audit heb ik uiteraard met grote belangstelling gelezen, maar ik heb ook begrepen dat een aantal aanbevelingen daarin worden gedaan. En ik heb niet kunnen begrijpen van hoe ik in de tijd moet denken wanneer het college eventueel met die aanbevelingen aan de slag zou gaan. Dat is eigenlijk de vraag die ik de aanleiding daarvan heb.
Zullen we de wethouder vragen om even terug te koppelen naar het college en dat ze gewoon hier schriftelijk over rapporteren? Hoe is dat dan?
Akkoord.
Doen?
Dat sluit goed aan als u het goed vindt bij mijn vraag op hetzelfde onderwerp. Ik had graag een antwoord van het college op de vraag waarom het een jaar duurt nadat de audit uitgebracht is voordat de raad er kennis van krijgt. Dat is vraag 1. En 2, ik weet dat we in het kader onder andere van bezuinigingen kijken naar regionale samenwerking. Als je het hebt over expertise rond Europese subsidies, dat een bij uitstek gelegenheid om na te denken over samenwerking binnen de regio of desnoods met het kan, dat maakt mij niet uit, op dit punt. Ik kom dat onderwerp niet tegen de audit, dat was een inhoudelijke vraag. Dan mag de wethouder uiteraard ook schriftelijk beantwoorden.
Ik neem aan dat, hoewel ik hem niet zie, maar ik bespeur zijn invloed in mijn rug, dat de wethouder... is hij al weg? Nee, toch? Het is altijd hetzelfde. Goed, nou we zullen niet... misschien heeft u te veel geluisterd in de richting van Arnhem, waarbij de inspanning van 80% voldoende is. Maar wij zullen de griffie vragen om die twee opmerkingen die zo even geplaatst zijn, om die mee te nemen, zodat het college die de schriftelijke beantwoording kan betrekken. Akkoord? Dan is punt 10 gehad, de rondvraag. Niemand akkoord. Efficiënt en snel.
U keek alleen naar links. U keek niet naar rechts. U keek naar links en concludeerde. Nee, heel kort. Wij hebben enige tijd geleden als raad het GVVP vastgesteld. Daarin stonden een aantal stukjes die te maken hadden met het lokaal parkeerbeleid. En daar stond de conclusie in dat het namelijk een probleem is in de gemeente Renkum, niet in de gemeente Renkum, in de dorpskern Renkum wat betreft het parkeren. Ik zou graag in de volgende commissie eens willen horen van de wethouder wat de stand van zaken is. Te meer ook omdat er vanuit de particuliere invalshoek een aanbod gedaan is om parkeerruimte te creëren. En ik wil graag die ontwikkeling daarbij betrekken. Ik zal ook vragen ervan te horen over stellen, maar ik wil graag een commissieverband daar ook wat horen van de portefeuillehouder.
Dan hebben we vast dat u vragen erover stelt. En vindt u met ons dat gewoon in de commissie aan de orde kan komen? Akkoord, doen we dat. Ja? Verder niks meer?
Goed zo.
Dan zeg ik u hartelijk dank voor uw buitengewoon positieve bijdrage en dan sluit ik deze vergadering. Dank u wel.